Gemeente Gerumé, dat aanstaande zondagmorgen leesdienst zal worden gehouden en in de avonddienst hoop ik u zelf dan weer voor te gaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 54, het eerste en het tweede vers. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het Matthäus-evangelie, het 26e hoofdstuk, de versen 57 tot en met 68. Matthäus 26, vers 57 tot en met 68. En na de schriftlezing zingen we Psalm 35, vers 10. Zij spreken nooit van vrede. Psalm 35, vers 10. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal van de hoge priester. En binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigen tegen Jezus, opdat ze hem doden mochten. En vonden niet, en hoewel er vele valse getuigen gekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen die opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem: antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u, lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: hij heeft God gelasterd. Wat hebben we nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? En zij antwoordende zeiden: hij is des doods schuldig. Toen spogen ze in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten, en anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft?
Thank you.
Onze tekst voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte in Matteüs 26 en daarvan vers 65 en 66. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: Hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt ge zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? En zij antwoordende zeiden: Hij is des doods schuldig. We willen samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn heilig woord. Heren, we buigen ons ook in dit morgenuur weer voor uw heilig aangezicht. En mag dat dan inderdaad wel zijn met dankbaarheid en erkenning van uw goedheid. Want Heren, gij zijt goed voor ons geweest. Alleen al het feit dat wij deze dag nog weer mogen beleven en dat u ons een week lang weer hebt gespaard en verzorgd en gedragen. Het bewijst toch wel dat gij goed zijt, dat u aan ons wilde denken, dat u nog uw bemoeienissen met ons wilde hebben. Laten we daar nou ook oog voor hebben, Heren. We zijn mensen die de zegeningen zo gemakkelijk accepteren als vanzelfsprekend. En als het dan anders gaat, dan hebben we vaak ook de aanvechting om u te verdenken en om op zijn minst met onze waaroms te komen. We zouden beter waarom kunnen vragen, Heren, als we voorspoed hebben. Waarom is het dat we nog gespaard zijn? Waarom is het dat gij nog bemoeienissen met ons hebt? Waarom is het dat gij nog aan ons gedenkt? Dat is niet omdat we het verdiend hebben, omdat we het waardig zijn, Heren. We bidden van u, geef dat we het verstaan, dat we het beseffen mogen, dat uw gunst, uw zegeningen allemaal verbeurd en verzondigd zijn. Want dan kunnen we terugzien op een week waarin gij ons gespaard hebt en dan kunnen we zien op zegeningen die we nog ontvangen. Maar Heren, als wij terugzien, dan hebben we ook te constateren dat er zoveel afwijkingen en ongerechtigheden aan onze kant zijn. En daarom past het ons om niet op een andere manier voor uw heilig aangezicht te komen dan met schuldbelijdenis en met de erkentenis dat we gezondigd hebben. En dat we inderdaad onwaardigen zijn. Dat we uw gramschap verdiend hebben, maar niet uw gunst. Dat we uw toorn waardig zijn, maar niet uw zegen. O Heere, geef dat wij zo ook in ware verootmoediging voor u mogen buigen. En dat wij, en dat hoort toch bij het ware bidden, dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig mogen kennen. En ons op grond daarvan of in verband daarmee juist in voor uw heilig aangezicht verootmoedigen. Maar laat dat dan niet het enige zijn, Heren. Geef dat er in ons hart ook mag leven, dat vertrouwen, dat gij genadig en barmhartig zijt. En mogen wij, als wij tot u naderen en tot u opzien en tot u bidden en u onze beden voorleggen en onze wensen bekendmaken, mogen we dat dan doen in een stil vertrouwen dat gij, hoewel wij het onwaardig zijn, toch om Christus wil naar ons wilt luisteren en dat gij ons om zijnent wil nog horen en verhoren wilt. Want, Heren, om zijnent wil zou het toch kunnen. We mogen vanmorgen weer stilstaan bij wat hij heeft verricht, met name in zijn lijden. Toen hij als de borg voor zijn volk al het oordeel aanvaarde en toen hij de ganse prijs heeft willen betalen en toen hij alles heeft volbracht. Heren, van hem mogen we weer horen, het evangelie van die lijdende zaligmaker mag ons weer worden voorgesteld. Wel nu, als gij van uwentwege ons op hem wijst en als u vanuit uw woord ons oproept om tot hem te gaan en om op hem te zien en om in hem te geloven en aan hem genoeg te hebben, mogen wij u dan in onze gebeden vragen ook op hem te zien en ons in hem aan te zien en ons om zijnentwil genade te bewijzen en uw zegen te schenken. En wilt u ons dan door uw Heilige Geest voorts genade schenken, Heere, om waarlijk die gekruisigde Christus te aanschouwen met ogen van het geloof. Maak plaats voor hem in ons leven. Geef dat wij in onze armoede van het zondaars bestaan leren mogen dat alleen in hem het leven en de vrede met God gelegen zijn. En dat alleen door hem een zondaar terug kan komen tot de gemeenschap met God tegen wie hij gezondigd heeft. Maar wilt u door uw geest ons dan ook met hem verenigen, aan hem verbinden? En laten wij zo ook de vrucht van het evangelie van de lijdende en stervende zaligmaker mogen kennen, Heere. O, we kunnen de feiten weten. En die worden ons in de lijdenstijd ook voorgesteld. En het is nodig om het te weten wat de Heere Jezus Christus heeft willen doorstaan en lijden. Maar het is nog nodiger, ja, het is onmisbaar, Heere, dat wij met een waarachtig geloof aan hem verbonden zijn. En dat we door dat geloof het leren, dat hij daar stond in de plaats van zijn volk. En dan moet het nog persoonlijker worden, Heere. Want dat hij daar staat in de plaats van zijn volk, dat moet ieder zondaar, zal het goed zijn, toch ook heel persoonlijk leren kennen. Dat hij er voor hem stond. Dat hij er voor haar stond. Geef ons zo'n persoonlijk geloof. Een levend, een waarachtig geloof. En wilt u ons dat alles uit de volheid van Christus, door de genadewerking van de Heilige Geest, onverdiend verlenen. We bidden u dat gij ons gedenken wilt, zoals we hier zijn. Maar dan dragen we mee aan u op, alle die hier niet kunnen zijn. Het zij dat ze met ons meeluisteren en meeleven. Het zij dat zij op een andere manier misschien vandaag het woord horen, omdat zij deze kerkdienst ook op een afstand niet kunnen meemaken. Maar hoe het ook zij, Heren, we dragen ze allen aan u op. Bijzonder ook onze zieken in de ziekenhuizen. U weet wat ze nodig hebben, Heren. Mogen we ze u, de Heren, weer voorleggen en mogen we ze aan uw trouwe zorgen aanbevelen. En wilt u geven, Heren, dat zij met al hun noden bij u mogen schuilen. Als er tegenslagen zijn, geeft u kracht om het te dragen. Als er verheugende mededelingen gedaan zijn, wilt gij dan geven dat er dankbaarheid mag wezen in de harten. En wilt u het zo maken dat er inderdaad ook winst, eeuwige winst, ontvangen mag worden in de weg van tijdelijk verlies. Zegen gij hen die een moeilijke weg moeten gaan, Heren. En die beproefd, verdrukt worden, die in het uiterlijke misschien, of anders van binnen, soms in benauwdheid verkeren en zorgen hebben, wat de oorzaak er dan ook van is. Ach, Heere, u weet wat er allemaal zijn kan in ons leven. Ons leven, ach, we brengen het door op een aarde die een allerlei vormende gevolgen van de zonde draagt. Een wereld waarin de vloek werkt en we hebben er allemaal ons deel van, Heren. En we kunnen het niet ontkomen, het uitnemendste van de dagen van onze jaren is moeite en verdriet. Schenk gij de vertroostingen die u alleen geven kunt. Schenk gij uw licht, uw waarheid, uw hulp, uw bijstand en wilt gij genadig voor ons zorgen. Zegen uw woord, Niet alleen hier, maar overal. Zegen het, Heere, opdat het tot zegen zijn mag voor velen die het beluisteren. Breng velen onder de prediking van het woord. En laat dat woord blijven haken in de harten van hen die het horen. Voor het eerst, opdat zij de nood van hun leven leren zien en naar u leren vragen. En bij vernieuwing, want Heere, het is nodig, daar waar gij begonnen zijt, dat ge het werk voortzet. Uw kinderen, uw volk, ze kunnen niet zonder die voortdurende, die geregelde bearbeiding door de Heilige Geest. Maak ze ermee bekend en geef dat ze zo ook met een biddend hart mogen opgaan onder de verkondiging van het evangelie, dat u het opnieuw tot zegen zou willen stellen. Heere, breid uw koninkrijk uit, houd uw kerk ook staande, te midden van de vele gevaren en verleidingen die er zijn, ook in onze tijd. Heere, hoor ons, naar de grootheid van uw barmhartigheden, in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 82, het eerste en het derde vers in de Achtbare Godsvergaderingen. En Marach, hier is het recht vergeten, 1 en 3 van 82. De vraag van de hoge priester of de Heere Jezus nu werkelijk de Christus, de Zoon van de levende God was, heeft de heiland bevestigend geantwoord. Gij hebt het gezegd, zo antwoordde hij. En daar voegde hij toen onmiddellijk aan toe, doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Hij heeft direct gesproken van de heerlijkheid die hij zelf voor ogen had en die ook zijn rechters, ja alle mensen, straks zullen aanschouwen, want aller oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben, ook degene die hem hier kwalijk behandeld, onrechtvaardig veroordeeld hebben. Hij die nu voor zijn rechters staat, zal straks de rechter zijn. En dan zullen zijn rechters van nu voor hem geleid worden, om van zijn mond het vonnis te vernemen. En wat doet het Sanhedrin, wat doet met name Caiaphas, als de Heere zo van zijn heerlijkheid gesproken heeft, en als hij de zekerheid heeft bevestigd, gij zult zien de Zoon des Mensen zittende aan de rechterhand Gods en komend op de wolken des hemels. Beeft Caiaphas dan? Schrikt hij bij dit getuigenis van Jezus? Slaat het naar binnen? Dringt het door in het binnenste van zijn hart? Wel nee. Hij is verontwaardigd, althans hij doet alsof hij verontwaardigd is. Alsof hij in zijn ziel diep geschokt is. Hij scheurt zijn klederen. In een demonstratief gebaar scheurt hij zijn hoge priesterlijk gewaad in stukken, als iemand die in zware rouw is. Maar het is maar schijn. Het is maar alleen openlijk vertoon. In zijn hart is Caiaphas blij, want tenslotte heeft hij toch een argument in handen gekregen. Daar waren ze op zoek naar geweest. Om een argument te vinden dat als rechtsgrond kon gebruikt worden om het vonnis dat al lang vast stond nu officieel te kunnen uitspreken en er dan mee naar de Romeinse stadhouder te gaan opdat die het zou bekrachtigen. U weet, het stond al lang vast. Hij moet sterven, het is uw nut. Zo heeft dezezelfde Caiaphas al heel wat dagen geleden gezegd. Het is uw nut dat één mens voor het volk sterven en dat niet het gehele volk verloren gaat. Maar hoe kunnen ze dat argumenteren? Hoe kunnen ze daar bewijs voor leveren dat Jezus des doods schuldig is? Wel nu, ze hebben van alles geprobeerd en er zijn vele valse getuigen opgekomen. En die hebben van alles ingebracht tegen Jezus, maar ze konden er als rechtbank niets mee beginnen, omdat hun getuigenissen niet met elkaar in overeenstemming waren. En de wet eist toch dat op de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaan zal. Nou, toen heeft Caiaphas eindelijk gekregen wat hij zocht. Nu heeft Jezus tegen zichzelf getuigd. Nu heeft hij een woord gesproken waar deze Joodse rechtbank wat mee beginnen kan. En dat stemt Caiaphas tot grote vreugde. Maar naar buiten moet hij natuurlijk net doen alsof hij geschokt, ontroerd, ontzet is. En vandaar dit gebaar, vandaar deze gescheurde klederen en vandaar die gehuichelde ontroering. Nee, getuigen hebben ze nu ook niet meer nodig. En ze hoeven niet weer nieuwe mensen op te roepen uit Jeruzalem die iets tegen Jezus zouden kunnen inbrengen. Het is nou genoeg, ze zijn er nou allemaal getuigen van geweest. Waarvan dan? Dat Jezus God gelasterd heeft. Toen hij dat zei, gij hebt het gezegd, en daarmee toestemde, daarmee beleed dat hij de Christus, de Zoon van de levende God is. Toen heeft hij zich daarmee toch aan God gelijk gemaakt, toen heeft hij zich daarmee toch op Gods niveau geplaatst. Als hij van zichzelf zegt dat hij de Zoon van God is, dan komt dat toch op godslastering neer. Dat is verschrikkelijk als een mens zich aanmatigt gelijk te zijn aan God, op Gods niveau te kunnen staan. Dat is een zonde immers. En de Heere rekent deze zonde zwaar aan. En daarom roept Caiaphas het uit in het midden van het Sanhedrin. Je hebt allemaal zijn godslastering gehoord. Hebben we nog getuigen van nodig? Wat dunkt u? En ze zijn het er allemaal unaniem over eens. Getuigen zijn niet meer nodig. Ze hebben zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u op grond van Gods eigen wet? Hij is des doods schuldig. Voor zo'n zonde is geen andere straf denkbaar. Zo wil God het immers. Heeft de Heere dat niet bewezen en zelf gezegd? We vinden dat toch terug in het 24e hoofdstuk van het boek Leviticus. Toen was er een geval van een Joodse man, hij was eigenlijk maar half Jood, die betrapt werd op godslastering. En er ging de zoon van een Israëlitische vrouw uit, die in het midden van de kinderen Israëls de zoon van een Egyptische man was. Dus hij was maar half Jood eigenlijk. En de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitische man twisten in het leger. Toen lasterde de zoon van de Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Daarom brachten zij hem tot Mozes. De naam nu van zijn moeder was Selomiet, de dochter van Dibri van de stam van Dan. En ze leidden hem in de gevangenis, opdat hem naar de mond des Heeren verklaring geschieden zou. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: breng de vloeker uit tot buiten het leger, en alle die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En tot de kinderen Israël zult gij spreken, zeggende: een ieder, als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen, en wie de naam des Heeren gelasterd zal hebben, zal zekerlijk gedood worden. Dat moet je eens bedenken in de tijd van vandaag, waarin er zo ontzaggelijk gevloekt wordt. Zo heeft God bevolen die zonde te straffen. De ganse vergadering zal hem zekerlijk stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn, gelijk de inboorling, als hij de naam zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden. Nou, met dit woord uit Leviticus 24 staat het Sanhedrin dus sterk. Op grond van Gods eigen woord moet de lasteraar van Gods naam gedood worden. Nu, aan die inzetting van de Heere houden ze zich vanzelfsprekend. En dus, nu ze de godslastering van Jezus gehoord hebben, is er geen andere vonnis mogelijk. Hij is des doods schuldig. En dan hebben ze hun doel bereikt. Ten slotte hebben ze toch gevonden wat ze zochten. En nu kunnen ze inderdaad Jezus ter dood veroordelen. Maar zoek dan niemand van hen uit of het misschien waar kan zijn wat de heiland heeft beleden? Is er dan niemand die zijn woorden ernstig neemt? Zou toch kunnen zijn dat hij inderdaad de zoon van God is? Nee, niemand zoekt dat verder uit. Ze zijn er allemaal van overtuigd dat hij dat niet kan zijn. Ze willen het ook niet geloven. Voor hen is hij niet anders dan een godslasteraar die ze nu inderdaad ter dood kunnen gaan brengen vanwege zijn zonden tegen het met name derde gebod van Gods wet. Maar u zegt als onrecht, ja, hier is het recht vergeten. Dat is zeker onrecht, de hele manier van doen. Dat Caiaphas als rechter zelf eerst gaat vertellen wat de aanklacht is. Hij zegt het die mensen daar in het Sanhedrin voor. Hij zegt wat er mis is. Gij hebt zijn godslastering gehoord. En met andere woorden, hij heeft het vonnis allang geveld. En dan kunnen ze het met hem eens zijn. Het is allemaal onrecht. En dat ze geen nader onderzoek instellen. En dat ze op dit punt de Heere Jezus ook nog niet de gelegenheid geven om zich te verdedigen. Of dat ze getuigen oproepen die kunnen getuigen dat zij waarlijk hebben geloofd. Dat hij de zoon van God is en die dat in hun leven hebben ondervonden. Waarom hebben ze geen mensen opgeroepen die door de kracht van deze zaligmaker zijn genezen? Waarom is Lazarus niet opgeroepen om getuigenis te geven van de wondermacht van de goddelijke krachten die door de handen en door de mond van deze verlosser gewerkt hebben? Het is allemaal onrecht. En deze rechters, zij verdienen gevonnis te worden. Het is allemaal goddeloosheid hier. Caiaphas mag zijn kleren scheuren. En dat kan heel vroom lijken en dat kan de indruk geven dat hij diep gekrenkt en gekwetst is, omdat hij het voor de eer van de naam van God wil opnemen. Maar het is pure geveinsdheid. Het is gruwelijke goddeloosheid. Hier is het recht vergeten. Alles wandelt in de duisternis en men ziet de grondvesten der aarde beven als dit vonnis uit de hel wordt uitgesproken. Hij, Gods eigen Zoon, de Heilige, hij is des doodschuldig, want hij heeft God gelasterd. Dat is lijden geweest, opnieuw, voor de heiland. Nooit heeft hij iets gedaan tegen Gods heilige wil in. Nooit heeft hij iets anders bedoeld dan de eer van de naam van zijn vader. Nooit werd hij door een ander motief geleid dan het motief van liefde tot God, tot zijn naam, tot zijn wet, tot het derde gebod ook. Ik draag uw heilige wet in het binnenste van mijn ingewand. Nooit is de minste lust of gedachte in zijn hart opgekomen om Gods naam te lasteren. En toch wordt hij behandeld als de eerste, de beste vloeker, als die halve Jood uit Leviticus 24 die openlijk de naam gelasterd heeft. Zo wordt ook hij behandeld, weer als de misdadigers gerekend. Maar intussen geldt ook hier, en ik zei het u al eerder, gemeente, in de vorige preken over dit gedeelte uit de lijdensstoffen. Altijd weer als we het lijdensevangelie van de heiland opslaan, dan worden we geconfronteerd niet maar met een mens die lijdt, niet maar met een mensenkind zoals wij, die allerlei onrecht moet verdragen en die allerlei pijn in zijn lichaam en in zijn ziel moet verdragen, maar dan worden we geconfronteerd met de borg van zijn volk. En als hij hier ter dood veroordeeld wordt, dan wordt hij door de rechter hier op aarde, maar meer nog door de rechter in de hemel, als borg veroordeeld. Ter dood veroordeeld. Waarom dat? Omdat dat er ook bij hoort. Aldus betaamt ons alle gerechtigheid te volbrengen. En als Christus alle gerechtigheid volbrengt, dan betekent dat ook, dan houdt dat ook in, dan is daar ook in begrepen dat hij ter dood veroordeeld wordt. Wat is immers de dood? De bezoldiging der zonde is de dood. Als we geen zondaars waren geworden, dan zouden we ook niet behoeven te sterven. Het was toch zo, in het paradijs, in de staat der rechtheid, daar was de dood niet. En daar dreigde de dood niet. En daar was het vonnis des doods niet. De mens mocht leven. En in de weg van gehoorzaamheid aan en liefde tot God zou hij altijd mogen blijven leven. Maar toen de zonde kwam, toen kwam ook de dood. Zo had God het van tevoren aangekondigd en zo heeft de Heer het ook gedaan. U weet immers, Genesis 3 vertelt ons dat de Heer tot Adam en Eva gesproken heeft ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Alleen op die dag, als ge daarvan eet, zult ge sterven. Als ge die boom onaangetast laat, als ge er niet van eten zult, dan zult ge niet sterven. Maar als u dit proefgebod overtreedt, als u ongehoorzaam bent aan dit gebod, dan komt in het gevolg van die zonde onherroepelijk ook de dood. En toen hebben ze gegeten. En toen kwam de dood. Het doodvonnis was al uitgesproken. En dan wordt het voltrokken ook. En zo is het nou met een ieder die na Adam en Eva komt. Met heel het nageslacht van dit eerste ouderpaar. Gemeente, wij liggen allemaal onder het vonnis des doods. En vanwege onze zonde moet de Heere tot ons allemaal zeggen. En hij zegt het ook. Gij zijt des doods schuldig. Dat is het vonnis dat over ons uitgesproken is. En zo bezien zitten we, mag ik het dan zo zeggen, zo bezien zitten we allemaal in de dodencel. En het wachten is nu nog alleen op degene die komt om ons uit die dodencel te leiden naar de plaats van de executie. Dat is ons aller situatie. We liggen allemaal onder het oordeel des doods. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Gezet door wie? Niet door de natuur. Dat is geen onherroepelijk natuurproces, de dood. Nee, het is de mensen door de rechter gezet. Door God bepaald eenmaal te sterven. Het is Gods rechtvaardig vonnis over de zondaar uitgesproken. Stof zijt ge, en tot stof zult ge wederkeren. Maar als de Heer Jezus dan gekomen is om de plaats van zijn volk in te nemen, dan ook in elk opzicht de plaats van zijn volk. Als hij gekomen is om de straf te dragen die zij verdiend hebben, dan ook alles van die straf. Ook de dood. Dan moet hij in al hun benauwdheid mede benauwd worden. Dan moet hij ook het loon op de ongerechtigheid ontvangen. Dan moet hij ook sterven. Waarom dan? Omdat de zonde zo verschrikkelijk is. De zonde is zo verschrikkelijk. Ik denk aan wat het avondmaalsformulier daarvan zegt. Dat de toorn Gods tegen de zonde zo groot is. Dat God die zonde, eer dat hij zo ongestraft liet blijven, met de bittere en smadelijke dood aan het kruis aan zijn lieve zoon gestraft heeft. Kijk, wij kunnen over de zonde wellicht denken. We kunnen er wel van zeggen of van denken of doen alsof het maar een kleinigheid, een bagatel is. En eerlijk gezegd, zo denken we vaak over de zonde, nietwaar? Daarom kunnen we de zonde ook zo gemakkelijk vergeten. En kunnen we over de zonde ook zo makkelijk heen lopen. Maar God ziet die zonde anders aan dan dat wij erop zien. Voor God is het geen bagatel. Zonde tegen de allerhoogste majesteit bedreven. Die wil hij niet anders dan met de allerhoogste straf bezoeken. Zonde is geen geringe zaak. Zonde is diep ernstig. Zonde is dodelijk. En omdat de zonde zo ernstig is, omdat het een aantasting van God is, omdat het opstand tegen God is, daarom kan die zonde ook niet ongestraft blijven. En zal de zonde van Gods kerk vergeven, weggedaan worden, dan moet die zonde eerst gedragen worden door Christus. En dan moet Christus alles dragen wat als straf op die zonde is uitgesproken. Dan moet hij ook sterven. Daar heeft Caiaphas niks van gezien, daar heeft het Sanhedrin niets van geweten, daar zijn ze allemaal stekenblind voor geweest. En die paar in het Sanhedrin die het misschien hebben kunnen weten, hadden kunnen weten, Jozef van Arimathea en Nicodemus, die zijn er ongetwijfeld niet bij geweest. Niet bij geweest, nee, er staat van hen geschreven dat ze niet mede bewilligd hebben in hun raad en handel. Maar de rest,
die in vijandschap tegen Christus ontstoken was en die alleen maar erop uit was om Jezus om te brengen. Ze hebben van dat borgtochtelijke, van dat plaatsvervangende lijden van de Heere Jezus niets gezien. Maar al verstonden zij het niet, de schrift laat ons op dat lijden van de heiland zien. De schrift laat het ons zien als het lijden van de borg, Sions betalende borg. Daar is hij mee bezig, betalen, steeds maar weer. En daarom als Caiaphas samen met de Joodse raad de doodsvonnis uitspreekt over de Heere Jezus en als zij dat doen op valse gronden, geleid door de motieven van nijd en vijandschap, dan is het toch op datzelfde ogenblik het vonnis van de hemelse rechter. Dwars door al dat onrecht van die rechtszaal heen, dwars door al de vijandschap en de ongerechtige motieven die hen leiden heen, is er het vonnis Gods. En God zegt het ook. Hij is des doods schuldig. En Gods vonnis staat anders dan dat van Caiaphas op recht en waarheid, Paul. Gods vonnis steunt op zijn heilige wet, vervloekt, is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Christus is gebleven in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen, maar zijn volk niet. En de ongerechtigheden van dat volk worden op hem gelegd. Die doet God op hem aanlopen. En daarom wordt hij verdrukt. Daarom wordt hij door de goddelijke rechter ter dood veroordeeld. Daarom is het ook hem als de plaatsvervanger gezet eenmaal te sterven. Omdat hij die geen zonde gehad of gedaan heeft tot zonde gemaakt wordt. Tot zonde gemaakt wordt. En dan heeft hij inderdaad God gelasterd. Hij zelf niet. Maar dat volk in wier plaats hij staat wel. Dat volk heeft zo vaak God gelasterd. En het derde gebod gebroken. En de andere 9 geboden ook. En omdat die zonden op hem worden gelegd. En omdat die zonden aan hem worden bezocht. Daarom heeft hij inderdaad ook naar het goddelijk getuigenis. Naar het goddelijk rechtswoord. God gelasterd. Zijn volk heeft dat gedaan. De naam ijdel gebruikt. Onbedachtzaam over God gesproken. Onbedachtzaam de naam van de Heere uitgesproken. En nog erger, zoveel overtredingen en ongerechtigheden ook tegen dit heilige gebod van Gods wet bedreven. En Christus moet eronder buigen. Hij moet het alles aanvaarden. Weet u, onze catechismus sprekende over de noodzakelijkheid van de dood van Christus. Ik denk aan de 40ste vraag en het antwoord van onze catechismus zegt: waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Als er nooit verlossing zal zijn voor een verloren mensenkind, dan alleen door de dood van Christus. En zo verkeert Christus daar voor zijn rechters als degene die tot zonde gemaakt is. De plaag is op hem. Moet hij sterven? Ja. Kan het niet anders? Nee. Waarom niet? Gods recht duldt het niet. Gods heiligheid duldt dat niet. De dood van Christus was absoluut noodzakelijk vanwege de verschrikkelijkheid, vanwege de gruwelijkheid van de zonden van het volk dat hij komt verlossen. En de Heer Jezus dan? Hoe draagt hij dit alles? O, het is ontzaggelijk geweest wat er in zijn ziel is omgegaan toen dat vonnis uitgesproken werd en toen hij tegelijkertijd wist dat te midden van al het onrecht zijn vader recht sprak. En toen hij het vonnis uit de mond van de hemelse rechter vernam, het heeft hem door de ziel gesneden. Hij is des doods schuldig. Maar hij heeft zich gewillig gegeven. Als een lam is hij ter slachting geleid. Hij heeft niet tegengesproken. Hij is geheel en al bereidwillig geweest. U ziet het toch, hij heeft geweten van tevoren wat het gevolg zou zijn. Toen die valse getuigen opkwamen, toen heeft de hoge priester gezegd, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? U hoort het toch wel, wat ze allemaal zeggen. Nu, wat is uw weerwoord dan? Toen zweeg hij. Maar toen de hoge priester zei, ik bezweer u bij de levende God dat ge ons zegt, of ge zijt de Christus, de zoon van de levende God. Toen heeft hij wel gesproken, maar hij wist wat er gebeuren zou. Hij wist hoe ze zijn woorden zouden misbruiken, hoe ze zijn woorden zouden gaan gebruiken als een argument tegen hem. Hij heeft het profetisch voorzien dat dit nu het getuigenis zou zijn waar zij misbruik van zouden maken om hem ter dood te veroordelen. En toch heeft hij, wetende wat er gebeuren zou, geheel bereidwillig uitgesproken, ik ben de Christus. En heeft hij ook in die Sanhedrin, in die vergadering van het Sanhedrin, het evangelie gebracht. Ik ben de Zoon van God. Terwijl hij wist wat er gebeuren zou, ja. En terwijl hij tegen de valse getuigenissen niets geantwoord had, inderdaad. Maar nu de hoge priester hem voor Gods aangezicht gedaagd heeft en hem onder ede geplaatst heeft, nu schroomt de Heere Jezus niet, wetende wat het hem zal kosten om toch te zeggen, ik ben de Christus. Geheel bereidwillig aanvaardt hij de consequenties. Hoewel u weet dat dit getuigenis tegen hem gebruikt gaat worden om zijn doodvonnis op te funderen, aarzelt hij niet. Want hij is bereid om alles te aanvaarden en de uiterste consequenties te dragen. Hij wijkt niet achterwaarts. Oh nee, geen ogenblik aarzelt hij meer. In Gethsemane was er het moment van de worsteling, de benauwdheid, de angst en de vrees. Maar toen heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Toen hij met sterke roeping en tranen tot God die hem uit de nood verlossen kon gebeden heeft. Toen heeft hij kracht ontvangen, kracht in de ziel. Toen is er een engel gekomen door zijn vader gezonden om hem te versterken. En vanaf dat moment gaat de Heere Jezus zonder aarzelingen de hele lijdensweg verder afleggen. Hij wijkt niet achterwaarts, hij aarzelt niet, hij vreest en beeft en siddert niet om zo te vluchten van dat pad dat hij bewandelen moet en van die straffen die op hem komen. Nee, geheel gewillig, bereidwillig is hij opnieuw de weg gegaan, zoals hij het in de stilte van de eeuwigheid zijn vader beloofd had. Zo heeft hij het de ganse weg van zijn lijden gedaan. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En ook als hij aanvaarden moet dat doodvonnis, niet van Caiaphas alleen, maar van zijn hemelse rechter ook, dan buigt hij eronder. En dan leeft het in zijn gewillige ziel. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Want ik ben met mijn hart borg geworden voor een schuldig volk van wetsovertreders. En ik heb het beloofd en ik zal het volbrengen. Tot de laatste penning zal ik alles betalen. En het leeft in zijn hart, Vader, als u mij ter dood verwijst. Ik zal ter dood toe gaan. Als gij tot mij zegt, hij is des doods schuldig, omdat op mij gelegd zijn de overtredingen van de wet begaan door mijn volk, door mijn discipelen, dan buig ik onder dat vonnis. Maar ondertussen een zwaar, een ontzaggelijk zwaar lijden, want die vernedering ook dus nog. Niet alleen lichamelijke pijn, maar straks ook de dood, straks ook het graf. Waarom heeft Christus, zo zei onze catechisme, zich tot in de dood moeten vernederen, ja. Ook die vernedering er nog bij. In alle gewilligheid op zich genomen. Waarom? O, wat dreef hem dan? Staat aan het begin van de lijdensgeschiedenis. Johannes 13, het eerste vers. Christus, alzo hij de zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft, heeft ze lief gehad tot het einde. Daarom buigt hij ook nu. Als het uitgesproken wordt en straks als het voltrokken wordt, buigt hij opnieuw. Dan laat hij zich kruisigen. Dan laat hij zich aan dat vloekhout nagelen. En het einde is, en dan buigt hij zelf het hoofd en geeft de geest. Zo heeft hij zich tot in de dood willen vernederen, want hij heeft een volk lief. Wat is dat voor een volk? Ja, wat is dat voor een volk? Nou, laten we daar dan tenslotte op letten. Voor wie doet hij dat dan? En wat mogen we hiervan leren, van deze vernedering van de zaligmaker? Dit, dat Christus Jezus er alles voor over gehad heeft om een schuldig mensenkind terug te brengen tot God. Zo zegt Petrus het, om ons tot God te brengen. Waarom was dat nodig? Het volk waarvoor hij in de wereld kwam, het volk waarvan hij de zonden op zich nam, dat is een volk dat vervreemd is van God. Afgeweken van de paden van het recht. Ja, erger nog, ze zijn vijanden Gods geworden. Ze hebben dat ook met hun leven uitgesproken. Er is niemand die God zoekt. Ze hebben allemaal gezegd, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En wat er in de tweede psalm staat, dat is in feite de taal van alle mensen, van alle kinderen van Adam en Eva. Ook van het volk dat straks de lof des Heren, straks voor eeuwig in de hemel zingen mag. De taal van het hart van elk mens is een afgeweken zijn van de Heren, is een vijand zijn van God en van Christus, is laat ons zijn banden verbreken en hun touwen van ons werpen. En zo zijn ze ver van huis, ver van God, vervreemd van God en van het leven Gods. En er is geen gerechtigheid in hun hart en er is geen heiligheid in hun leven en er is geen vreze Gods voor hun ogen. Het is een en al ellende, diepe, grote ellende. Nou, dat is het volk. Dat geldt ook van dat volk voor wie de Heere Jezus kwam. En als hij komt, dan komt hij ze terugbrengen tot God. En die afstand die er is tussen God en hen, die wil hij gaan overbruggen. Maar dan moet hij ook alles wat er in de weg ligt, wegnemen. En alles wat zij zich op de hals gehaald hebben, als een rechtvaardig vonnis van de Heere, dat moet hij dan ook dragen. Maar als hij dat dan doet, wat is dan het gevolg? En wat hebben dat soort mensen er dan voor baat bij? Nou, sta er nog eens even bij stil. Hij komt hier onder het oordeel des doods te liggen. En zullen we daar nu baat bij hebben? Zullen we daar vrucht uit hebben? Dan zullen we voor onszelf toch ook een keer die les moeten leren dat wij onder het oordeel des doods liggen. Dat betekent dat we het zullen gaan aanvaarden, niet maar als een lot dat we een keer moeten sterven, maar dat we het zullen gaan aanvaarden als een oordeel dat we moeten sterven. Waarom gaan we toch sterven? Niet omdat we oud en zwak worden, niet omdat er een ziekte komt die niet te genezen is, maar we moeten sterven omdat God het gezet heeft. Zo heeft de rechter het beslist. Het is een vonnis. Het is een vonnis. En hoe hij dat vonnis uitvoert, langs welke weg hij dat doet en welke middelen hij daarvoor gebruikt, dat staat aan hem. Maar het is zijn vonnis. We sterven omdat we zondaren zijn. En dan is daarmee nog niet eens alles gezegd. Ik citeerde dat woord uit de wet. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Als God de doodsvonnis uitspreekt, dan houdt dat niet op met die tijdelijke dood. Met die scheiding tussen ziel en lichaam. Dat is het eigenlijke nog niet eens van de dood. Maar het ergste is dat we door die dood heen, en zo staat het ook in Hebreeën 9, waar het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dat zal voor iemand die onverzoend is, het eeuwig oordeel, de eeuwige dood zijn. De zonde die tegen de allerhoogste majesteit Gods bedreven is, die kan en wil God niet anders dan met de hoogste, dat is met de eeuwige straf. De eeuwige dood bezoeken. Gemeente, dat is onze nood. En toch leven we zo rustig verder. In onze natuurstaat. Maar dit is de situatie. Dit is al uitgesproken over ons leven. Dit is de werkelijkheid. En wat we verder fantaseren, dat is fantasie. Maar zo is het gesteld met de mens die zondaar is, die God verlaten heeft, die zijn wet geschonden en gebroken heeft. Hij is des doods schuldig. En je kunt dat vonnis niet herroepen. En je kunt dat oordeel Gods niet ongedaan maken. Maar tot in de uiterste consequentie zal dat vonnis een keer voltrokken worden voor alle onboetvaardigen en alle onbekeerden en alle ongelovigen en allen die niet in Christus hun heil en zaligheid hebben leren zoeken en vinden. Oh, het is verschrikkelijk. Dus om zondaar te zijn, zonder borg, zonder zalig maken. Dat brengt God ons aan de weet. Daar zorgt de Heilige Geest wel voor. Als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Vroeg of laat wordt deze les geleerd als Gods Geest ons gaat onderwijzen. En dat doet Gods Geest om ons te verootmoedigen, te vernederen, onder God te doen buigen, maar ook opdat de geest op die wijze plaats zou maken voor deze door Caiaphas en de Joodse raad, maar sterker nog door God zelf veroordeelde borg en zaligmaker. Zal het waarde voor ons krijgen wat hier gebeurde? Zal dat vrucht dragen in ons leven, gemeente? Zullen we zijn heerlijkheid aanschouwen? Zullen we zijn gepastheid en zijn dierbaarheid zien, zoals hij daar als een lam ter slachting geleid wordt, zoals hij daar staat, gehoond door zijn rechters en vernederd door zijn rechters? Zullen we zien dat hij ook daarin de borg en middelaar van zijn volk is? Dan zullen we voor onszelf toch moeten gaan aanvaarden en onderschrijven dat God van ons leven zegt. Hij is des doods schuldig. Anders gezegd, dan zullen we de zonde toch als zonde moeten leren kennen. Als een last, als een vijand, als schuld. Zo krijgt Christus waarde. Zo leren we ook tot een vlucht. Als dat gaat leven. Dat ik overtreden heb tegen een heilig God. Dat ik geschonden heb de goede geboden van een genadig God. Als dat gaat leven. Dat ik een overtreder ben. En dat God naar recht van mij zegt. Des doods schuldig. Als dat voor mijn ziel gaat leven, dat ik op weg ben naar het einde, niet alleen van mijn aardse leven, maar dat dat einde van mijn aardse leven het begin van mijn eeuwige dood zal zijn. Als dat de werkelijkheid, de bange, de benauwende werkelijkheid wordt, o, dan ga ik vragen, Heer, is er nog doen aan? Kan ik er nog aan ontkomen? Is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen? En zo maakt dan de Heere door zijn geest plaats voor de borg uit het Lijdensevangelie. En zo wordt dat doodvonnis van Christus, als ik het zo mag gaan horen, als mijn geweten klopt en tegen me getuigt en als de wet me beschuldigt dat ik daar moest staan en dat ik dat oordeel verdiend heb en dat ik die eeuwige gramschap God moest dragen. Als ik zo luisteren mag naar dat evangelie van een die in de plaats van zijn volk geheel gewillig dit alles wilde aanvaarden, dan komt er hoop in mijn verslagen gemoed, want vanwege hem en vanwege zijn borgwerk kan het dan nog goed komen. O, wat zou ik, ga ik dan begeren om hem te mogen kennen, om geloof te ontvangen, om hem te mogen aanschouwen, om te mogen schuilen bij hem. En wat wordt het dan een begeerte van mijn ziel te mogen weten, bij God vandaan te mogen weten, dat hij inderdaad ook mijn plaats innam, mijn schuld op zich nam, mijn straf ging dragen, dat hij dat vonnis van Gods wegen heeft aanvaard, om mij ervan te verlossen en te bevrijden. Nou, maar dat is het evangelie dan ook. Het evangelie voor schuldigen, het evangelie voor verslagenen, het evangelie voor mensen die eronder moeten buigen en die het moeten aanvaarden dat zij Gods gramschap, Gods vonnis verdiend hebben. Want dan roept de Heere het in zijn woord zondaren toe. Wend u tot mij. O, hij staat daar voor zijn rechters. Maar telkens weer als hij in het evangelie ons voorgesteld wordt, waar dan ook en hoe dan ook, hier voor zijn rechters of straks aan het kruis of waar dan ook, dan klinken toch uit zijn mond die nodigende woorden die hij tijdens zijn rondwandeling op aarde eens gesproken heeft. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En er is er geen een die het doen kan zoals hij. Deze schuld overnemende borg. Hij kan de onrust van een verslagen gemoed wegnemen. Hij kan de ellende en de schuld van een belast geweten wegnemen. Hij kan een zondaar terugbrengen tot God, de scheiding opheffen, vrede in de ziel geven. En dat is het evangelie dat tegelijk als een nodiging tot zondaren komt. Wend u dan maar naar hem, schuil dan bij hem, vlucht tot hem. Let toch op die bereidwillige liefde, die liefdevolle bereidwilligheid, om de plaats van zondaars in te willen nemen en om de ongerechtigheid van schuldigen te dragen. En wat heeft hij dan veel gedaan voor zijn volk toen hij dit vonnis aanvaarde, en toen hij de voltrekking daarna van dit vonnis aanvaarde. O, wat heeft hij veel gedaan voor de kerk die hij zo duur ging kopen en die hij tegen deze prijs ging verlossen. Zij moeten sterven, jawel. Maar doordat hij ter dood veroordeeld en ter dood gebracht is, is hun sterven in één keer ook totaal van karakter veranderd. Daar is de prikkel uit weggenomen, want die heeft hij naar zichzelf toegehaald. En hun sterven, en dan denk ik weer aan wat de catechismus daarvan zegt, zo Christus dan voor ons gestorven is. Hoe komt het dat ook wij nog moeten sterven? En er is het antwoord, onze dood is geen betaling voor onze zonde. Nee, dat was zijn dood. Dat was betaling voor de zonde. Toen werd van hem geëist dat hij zijn leven gaf, dat hij zijn bloed gaf. Als een rantsoen, als losprijs voor dat volk dat hij kwam verlossen. Zijn dood, betaling voor de zonde. Maar dat is dan voor zijn volk niet meer het geval. Het is daarentegen alleen een afsterven van de zonde. Dan zijn ze er voorgoed vanaf. Van dat zondig bestaan, van dat boze vlees, van dat verdorven vlees. Dan zijn ze er voorgoed vanaf dat ze ook nog een oude mens hadden. Die hen voortdurend weer parten speelde en die hen voortdurend tot zonde zocht te brengen. En die hen in het duister deed gaan en die hen het gemis van Gods gunst en van zijn vriendelijk aangezicht deed beleven. Maar dan zijn ze er in één keer voor altijd, voor eeuwig vanaf, een afsterven van de zonde. En doordat hij voor hen de dood inging, is hun sterven ook een doorgang tot het eeuwige leven. Dan zullen ze hun wens verkrijgen. Ze hebben geklaagd, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En dan in het moment van sterven is het in één keer gebeurd. Dan zijn ze verlost en dan hebben ze eeuwige heerlijkheid. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Dat heeft die borg voor hen verworven. Door zelf dat oordeel te dragen en door straks ook in de buitenste duisternis nog neder te dalen in die eeuwige dood. Onder dat allerhoogste en allerzwaarste lijden van Gods gerechtigheid te buigen. Daarom. Die gewillige borg en zaligmaker ligt het leven, als we er maar oog voor hebben, geloofsoog voor hebben. Als de geest ons oog wil openen, wat een rijkdommen en schatten zijn er dan in die vernederde en in die lijdende zaligmaker te aanschouwen. En wat een ruimte ligt er, wat een zaligheid is er voor verslagenen van hart. En voor bedroefden van geest en voor mensen die zich schuldig weten en als schuldenaar voor God buigen. Ze zouden vanuit de beleving van die zonde en van de rechtvaardigheid van het vonnis Gods gaan wanhopen. En er is ook reden toe om te wanhopen als we alleen aan onze zonde denken. Maar de Heere opent de deur der genade, wagenwijd, als hij in Christus verzoening heeft gevonden en in dat offer van Christus genoegdoening heeft ontvangen voor al de schuld van zijn volk. En dan is er voor zo'n wanhopend mens toch geen reden om te wanhopen. Hij nodigt, ja weer zeg ik het, hij nodigt, ook als die ter dood veroordeelde zaligmaker, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u van uw vermoeienis en van uw last bevrijden. Ik zal u rust geven. Ik zal u het leven schenken tot in eeuwigheid. Gemeente, nou zou het toch voor de hand liggen, zou ik zeggen. Dat iedere zondaar die onder het vonnis des doods ligt, de kennis van deze zaligmaker zou begeren. Dat zou toch voor de hand liggen. We zijn allemaal veroordeeld. Ik zei u, we zitten in de dodencel. En we wachten tot er iemand komt die op Gods bevel de sleutel in het slot omdraait. En de deur openzet en ons meeneemt naar de plaats van de executie. Zo is het. En nu wordt ons van Gods wegen gezegd dat er een middel is om aan de welverdiende straf te ontgaan. En weer tot genade te komen. Een middelaar. Nu wordt ons van Gods wegen gezegd dat er een borg is die de plaats van die ter dood veroordeelde wilde innemen. En die in de plaats van die ter dood veroordeelde naar de plaats van de terechtstelling gebracht is, naar Golgotha. En daar het vonnis des doods heeft aanvaard. Nu wordt ons van Gods wegen gezegd dat er zaligheid, dat er redding, dat er behoud, dat er ontkoming is. Zou het dan niet voor de hand liggen dat elk zondaar, onder dat oordeel des doods verkerend, die zaligmaker zou begeren te kennen? Want alleen in hem is ontkoming, alleen in hem is het leven. En wat zien we? Wat zien we helaas? Dat er zoveel zijn die hem toch niet begeren. Dat er zoveel zijn die van zijn lijden horen, die over zijn sterven horen spreken, die het lijdensevangelie mede beluisteren, en dat er zovelen zijn die, hoewel ze van zijn borgtochtelijke liefde horen, hoewel ze vernemen dat hij geheel bereidwillig was om alles te doen wat er te doen was om zondaren te behouden, hoewel ze horen dat hij zegt, komt herwaarts en ik zal u rust geven, toch zonder hem blijven voortgaan. Toch blijft hun hart onaangedaan. Toch blijft hun ziel koud en kil tegenover hem. Wat moet er toch gebeuren om een mens te veranderen? Beseft u dan niet dat u op deze manier zondigt ook tegen uw eigen ziel? Beseft u dan niet dat u op deze manier in plaats van het leven de dood kiest? Beseft u dan niet dat als u dit evangelie niet acht, als u op zo'n grote zaligheid geen acht slaat, dat u dan wel verloren moet gaan? Wat slachtoffer blijft er dan over voor de zonde? Welke deur gaat er dan straks open, waardoor u misschien nog behouden zou kunnen worden? Er is geen offer dan dit offer. Er is geen deur dan deze deur. Er is geen weg dan deze weg. Overhard u dan toch niet. Wees toch niet zo dwaas. Door wat voor argument ook. Om uzelf wijs te maken dat het later nog wel kan. Of dat er nog tijd genoeg is. Of dat het allemaal niet zo precies komt. Laat u toch door de duivel niet verstrikken. Laat u toch door de arglistigheid van uw boze hart niet afhouden van het evangelie dat zegt, zo ge zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Wat moet ik nog meer zeggen over deze Heere Jezus Christus om uw hart voor hem te winnen? Wat moet ik nog meer zeggen over zijn gewilligheid, over zijn borgtochtelijke liefde, over de zorg die hij voor de zijnen heeft, over het hart dat voor zijn volk klopt. Wat nog meer zeggen over die genade die er is bij hem en die liefde die hij bewijst aan al zijn volk. Het evangelie, als het evangelie niet in staat is om uw hart te bewegen om tot Christus te gaan, wat dan? Wat dan? Besef het toch dat u verloren bent. Besef het toch dat het doodsvonnis al uitgesproken is. Besef het toch dat het niet zo lang meer duren kan voordat het vonnis voltrokken gaat worden. En haast u om uw levens wil. Haast u om geborgen te zijn daar waar God geborgenheid en veiligheid en ontkoming schenkt bij het offer van zijn eigen zoon. Haast u, terwijl het nog het heden der genade is, de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Amen. Psalm 95, het vierde vers.
we danken uw grote naam voor wat u ons in dit morgenuur nog wilde schenken, door ons weer opnieuw mee te nemen naar de rechtszaal, waar de Heere Jezus voor zijn rechter stond, maar waar hij ook voor de hemelse rechter stond. En waar hij het vonnis heeft aanvaard. O Heere, we bidden van u dat dat vonnis dat over hem uitgesproken wordt, voor ons mag gaan betekenen de vrijspraak. Als hij gewillig dat vonnis des doods aanvaarde, voor al de zijnen, dan ligt daar toch in opgesloten dat al de zijnen om zijnentwil verlost worden. En dat hun sterven geen betaling voor de zonde meer is, maar een doorgang tot het eeuwige leven en een afsterven van de zonde. Heere, die heilgeheimen wilt u ons die leren. Wilt u geven dat wij hem mogen kennen? Ach, buiten hem is geen leven. Het is zo'n wonder van genade dat u hem gegeven hebt. Dat van hem gesproken mag worden. Dat hij verkondigd mag worden. Dat hij zelf zegt, komt herwaarts tot mij. Het is zo'n wonder van genade dat de deur geopend is, dat de zaligheid verkregen kan worden, dat verlossing bereikbaar is. Het is zo'n wonder, o God. Maar wilt u er ons nu deel aan geven? We kunnen onder het evangelie door ons ongeloof en onze onbekeerlijkheid ook nog verloren gaan. En hoeveelen zijn er die onder het evangelie verkeren en toch nog altijd een gesloten hart hebben en nog altijd op weg naar het verderf zijn. Heere, wilt gij wonderen van genade doen door uw geest, door het evangelie dat ons gepredikt wordt, toe te passen en te heiligen aan onze harten en door ons de vrucht van dat woord te schenken, voor het eerst of opnieuw, bekeer onbekeerden. Maar vertroost en bemoedig uw volk, Heere, met dat borgwerk van de Heere Jezus, opdat ze daar in al hun heil, al hun zaligheid mogen gaan zien. En het mogen leren dat daarin alles nu te vinden is, om verzoend te zijn met God en eeuwig God te mogen dienen in zijn tempel. Heere, we bidden u, zegen ons ook verder deze dag en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 138, tweede vers. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. 138, vers 2. Thank you.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen.
De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.